Help, onze hulp en enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Geliefden, ik lees u eerst Psalm 55, het eerste vers. Dan zou u dat kunnen zingen als u dat wilde. O God, neem mijn gebed ter oren. Gij die het geroep uws volks wilt horen. Verberg u niet voor al mijn smeken. Verhoor mij, Heere. Geef gunstig acht op mijn misbaar en jammerklacht, waarin de nood mij uit doet breken. En laat ons dan overgaan tot het lezen van de Heilige Schrift en wel Psalm 55. Doch vooraf stellen we ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht maken hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Geliefden, en dan keren we ons tot de Heilige Schrift. Het mogen zijn dat de Schrift zich tot ons keert, ook dit een morgenuur in het boek der Psalmen. En daarvan nader de 55ste psalm. We hadden daar reeds een begin mee gemaakt, doch menen dat geheel opnieuw met u te mogen en te moeten overdenken. Wij lezen nu dus psalm 55, waar Gods woord aldus luidt. Een onderwijzing van David voor de opperzangmeester op Neginot. O God, neem mijn gebed ter oren, verberg u niet voor mijn aangezicht, voor mijn smekingen. Merk op mij en verhoor mij, ik bedrijf misbaar in mijn klacht en maak het hier. Om de roep des vijands vanwege de beangstiging der goddelozen, want zij schuiven ongerechtigheid op mij en in toorn haten ze me. Mijn hart smart in het binnenste van me, en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komt mij aan, en gruwen overdekt mij, zodat ik zeg, och, dat mij iemand vleugelen als ene duiven gaven. Ik zou heenvliegen waar ik blijven mocht. Zie, ik zou ver weg zwerven, ik zou vernachten in de woestijn, Sela. Ik zou haasten dat ik ontkwamen van de drijvende wind, van de storm. Verslind hen, Heere, Deel hun tong, want ik zie wrevel en twist in de stad. Dag en nacht omringen zij haar op haar muren, ongerechtigheid en overlast is binnen in haar. Enkel verderving is binnen in haar en list en bedrog wijkt niet van haar straat. Want het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen. Het is mijn hater niet die zich tegen mij groot maakt. Anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende, wij die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden, wij wandelen in gezelschap ten huize Gods. Dat hen de dood als een schuldeiser overvallen, dat ze levend ter helle nederdalen, want boosheden zijn in hun woning en in het binnenste van hen. Mij aangaande ik zal tot God roepen, en de Heere zal mij verlossen. Des avonds en des morgens en des middags zal ik klagen en getier maken, en hij zal mijn stem horen. Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van de strijd tegen mij, want met menigte zijn ze tegen mij geweest. De Heere zal horen en zal hem plagen, die vanout zit, Sela. Terwijl bij hen gans geen verandering is en zij God niet vrezen. Hij slaat zijn handen aan degene die vrede met hem hadden en ontheiligt zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden. Werp uw zorg op den Heere, hij zal u onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. Maar gij, o God, zult die doen nederdalen in de put des verderfs. De mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen. Ik daarentegen zal op u vertrouwen. Mijne geliefde hoorders, laat ons eerst zien de omstandigheid waarin de Heere deze psalm aan David als in de nacht in aanvechting en strijd gegeven heeft. Wel, David vlucht uit Jeruzalem. Er is opstand uitgebroken in het noorden. Absalom heeft zich tot koning laten zalven en trekt nu met een groot leger naar Jeruzalem om zijn vader van de troon te stoten. Wat zullen ze doen in Jeruzalem? Zal David de stad verdedigen? Hij zegt nee. Niemand zal moeten lijden om mijnentwil. En wat hij doet is vluchten met een deel van het getrouwe leger, met enkele raadgevers, Uzai. Zelfs de hoge priester wil met de ark mee vertrekken uit Jeruzalem. Maar geliefde, laat ons recht verstaan wat hier aan de hand is. De Heer had gezegd in de zaak met Batsheba dat het zwaard van zijn huis niet wijken zou. Dat is ook gebeurd. Absalom had zijn broer Adonia, die zich misdragen had met Tamar zijn zuster, gedood. David had niet streng opgetreden. Hij had hem verwezen naar het Overjordaanse om daar te verblijven in ballingschap. En later werd hem gevraagd of Absalom terug mocht keren naar Jeruzalem. En weer treedt hij zwak en matig op. Hij zegt, ach, laat hem hier komen, maar ik wil hem niet zien. En wat gebeurt nu? Absalom probeert het noordelijke rijk, de noordelijke stammen, voor zich te winnen. De koning is ook rechter. En als David recht gesproken heeft, dan vraagt Absalom bij het uitgaan van de rechtszaak aan degene die voor het gerecht stonden, waar komt u vandaan? En kwamen ze uit het noorden. Vertel me uw zaak, zei hij. Hij zegt, maar als ik rechter geweest zou zijn, hij zegt, dan zou u er beter voor staan in deze zaken. En wat gebeurt, geliefde vrienden? Langzamerhand neemt Absalom een ambtelijk besluit om zijn vader van de troon te gaan stoten. En dan vertrekt hij naar het noorden en wordt gezalfd door een deel van het leger en het volk juicht hem toe. Hij trekt nu op naar Jeruzalem. En ik heb u al gezegd, David heeft moeten beleven dat het zwaard van zijn huis niet wijken zou. Zelfs wordt hij nu in zijn ambt aangetast. En wat doet hij? Hij vlucht. Hij wil niet dat de minste mensen lijden. als hij straks weggaat uit Jeruzalem en Simei vloekt hem, dan ziet hij Gods hand daarin. Het is de Heere die hem hier vernedert in zijn ambtelijke bediening. En hij zwijgt niet. Als ze willen dat Simei die hem vloekt zal zwijgen, zegt hij nee. De Heer heeft gezegd vloek. David, ach geliefde vrienden, wat een wonder als een mens in de rechte weg der vernedering onder zijn God mag buigen, die niet alleen het goede, maar ook het zure, niet alleen voorspoed, maar ook tegenspoed geeft, een apostel getuigt ervan, als die spreekt over het leven der genade, dat die elke dag overgegeven wordt in de dood, opdat het sterfelijke van dit leven verslonden wordt. En geliefden, velen spreken over heiligmaking. Maar heiligmaking is diepe ontdekking aan je verdorven natuur. Een klacht over je eigen leven. Juist ook na ontvangen genade voor God niet te kunnen bestaan. En zie, wat geschiet hier? David vlucht. Nee, hij onttrekt zich. Opdat de minste niet lijden. Later zegt hij in deze psalm dat ik een duif waren. Was ik er maar niet, het is alles om mij. Laat mij toch vliegen tot het uiterste van de woestijn. Laat mij er toch eens buiten vallen, want het is alles om mijnent wil dat dit geschied is, ook in mijn ambtelijke bediening. Geliefde vrienden, welk een groot voorrecht als God zo een mens komt onderwijzen. Wordt hij daarmee onverschillig? Nee. Lees maar aan het begin van deze psalm. Een onderwijzing van David, hij is onderwezen om te onderwijzen al degenen die de weg van Christus gaan. Want ook in het Oude Testament, geliefden, droeg deze David Christus in zijn lichaam, in zijn zaad. In het Oude Testament was David begiftigd met de geest van Christus. Daarom zegt hij ook in die psalm, de Heere heeft gezegd, op mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Dat was zijn leven geworden, de levende, de beloofde zaligmaker. Degene die met bloedstorting zou reinigen van alle zonden. En geliefde, nu gaat hij in deze psalm onderwijzen. De wegen van aanvechting, strijd, vernedering. Opdat God in Christus verhoogd worden. Een onderwijzing van David. Hij is niet zo zeker dat de Heere hem hoort. Want het gebeurt vaak dat in dagen van benauwdheid den Heere zijn aangezicht komt te verbergen. Hij brengt de mens tot zichzelf. En hij verbergt zijn aangezicht, dat vindt u ook in Psalm 10. Opdat ze het in zijn hand geven. In zijn hand. Hij wacht totdat de kerk moeite, nood en dood bij hem komt te brengen. Door genade, door geloof, hè. Want wij kunnen dat zelf niet brengen. Maar hij wacht, want zie dan wacht hij om genadig te zijn. Om te leiden en te leren. Maar u hoort David, die zegt, Heere, merk op, verhoor mij toch. Hij zegt niet, gij zult me zeker verhoren. In de weg van recht en vernedering is het een wonder. Als de Heere zich nog één keer tot je keert, mensen, versta je daar een beetje van. Want tegenwoordig hebben ze het allemaal in de zak. Ze weten het al, het komt altijd goed. Maar als kerk, de kerk Gods vernederd wordt, is het een eeuwig wonder. Als de Heere zich nog één keer tot zulke arme ziel zal wenden. Die moeten zeggen, ik heb mijn weg voor de Heere verdorven. Hij is recht en doet recht. Enkel gerechtigheid is zijn heerlijkheid. En geweente, waarom bidt hij om het geroep van de vijand? Hij is angstig. Het geroep van de goddelozen. Kijk, we kunnen wel zeggen in een soort godsdienst. Nou, daar geef ik niet om hoor. Maar als er voor de duisternis en als een trawant op u aanvallen, zoudt ge niet vrezen, want in uzelf hebt ge de minste kracht niet. Daarom roept die Heere, hoor, verhoor, merk op de stem van mijn geroep. Merk op, Heere, verhoor mij, ik bedrijf misbaar. Dat is... Hij beleidt zijn schuld. Het is zijn eigen oorzaak. Het is zijn eigen schuld dat hij deze weg moet gaan. In de weg van vernedering. Opdat God verhoogd worden. In de weg van het buiten geworpen worden. Uit Jeruzalem. Uit de lege plaats. Om de voetstappen van zijn koning te mogen gaan drukken. Die koning die beloofd is. Wordt als het ware hier reeds uitgetekend. In het leven van David, geliefden. het smart hem in zijn binnenste. Verschrikking en dood zijn op me gevallen, vrees en beving komt me aan en gruwen overdekt me. Ge moet denken dat het uw eigen zoon is. Absalom, die daar zijn vrouwen misbruikt in een tent plat op het dak van het paleis, die de kroon van zijn vader afgenomen heeft, die daar opstand pleegt, een moordenaar, die eigenlijk door de hand van David had gestraft moeten worden als rechter van zijn land, die hem uit zwakheid gelijke Eli heeft ontzien en nu keert deze zoon zich tot hem. Maar hij is ook maar een instrument, hè? Daarom komt hij later te zeggen, Absalom, mijn zoon, waar ik voor u gestorven, ach kind. Dat je dit nou moet meemaken, dat je dit nou moet doen, dan moet je moet luisteren, hè, mensen. Dat je dit nou moet doen, dat is de oorzaak bij je vader te vinden, mijn jongen. Dat is de oorzaak bij je vader te vinden. Voelt u wel, geliefde vrienden, de kerk vliegt niet zo hoog. In de beproeving komen ze aan de rand van het einde. Smart, benauwdheid. Maar wonder boven wonder, ze mogen hun kalacht bij de Heere brengen. Zelfs als hij niet schijnt te luisteren. Hoor je dat? Hij zegt niet, nou ja, de Heere zal van niet meer horen, ik bid niet meer. Nee hoor. Zijn geroep in angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. God die in zijn ongeval zich het tot hem neigen zal, geliefden. Hij zegt, en dat vind ik ook zo mooi in vers 7. Hij zegt, heel die zaak die gaat eigenlijk over mij. En dat had ook Achitofel gezegd. Hij zegt tegen Absalom, je moet direct een leger klaarmaken van 10.000 man en je moet David achterna gaan. En als je David doodt, dan krijg je ook al die mensen wel op je hand. Dan zal het koninkrijk in je hand bestendigd en bevestigd worden. Nou, wat had David gedaan? Die had Uzi zijn vriend teruggestuurd om de raad van Achitofel teniet te doen. En Uzi zei, nee, het is een beer van jongen beroofd. Wees voorzichtig. Weet je wat je moet doen, Absalom? Een groot leger verzamelen. En dan kun je in overmacht hem verslaan daar aan het Overjordaanse. En weet je wat er gebeurt? Dat is heel opmerkelijk. Dan luistert Absalom naar Uzi. En wat gebeurt er dan met Achitofel? Die ziet dat zijn raad er niet gedaan is en dat het einde gekomen is. En hij maakt een eind aan zijn leven. Daar had David al om gebeden, dat de tong van zijn tegenstanders verdeeld mogen worden. Kijk, dat is heel opmerkelijk, hè? Een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld zal niet kunnen bestaan, dat wist David. En hij bidt nu dat dat koninkrijk zichzelf vernietigen zou. Dat hun tong verdeeld zou worden. Is ook gebeurd. En het komt tot een einde. Achitofel, die knecht waarmee die naar de kerk gegaan is, waarmee die in het geheim overlegd heeft, samen zijn ze naar de tempel gegaan, menigmaal zoetelijk overlegd. Die Achitofel maakt een eind aan zijn leven. En straks zal Absalom aan zijn haar hangende. O Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Mijn zoon, mijn zoon. Versta je dat, mensen? Als je zelf de oorzaak van alle kwaad wordt, dan krijg je medelijden met degene die als een instrument tegen je gebruikt moet worden. Dan ga je vragen, heren, mijn tegenstanders, arme tegenstanders, mijn zoon. En geliefde, en daar gaat David. Hij zegt, als ik er nou eens tussenuit was als een duif. Hij zegt, dan hield een oorlog hierop. Hij zegt, want het is maar om één ding begonnen, dat is om mij. Ik heb gezonden. Ik kon ik eens wegvliegen. Het is wel mooi dat hij niet zegt als een roofvogel, maar als een duif. Hè? Hij zegt, want och, hij zegt, ik heb geen kwaad in zin tegen me. Daarom bidt hij later voor die Absalom. Hè? Ja, dat is geen bidden meer, want hij was al gestorven. Maar daarom klaagt hij over hem. En je moet maar denken dat hij dat gedurig gedaan heeft. Over zijn vrouwen die misbruikt werden. Over het volk dat onderdrukt. Over het onrecht dat geschiedde in de stad. Want als de revolutie plaatsvindt in hogere, in de regeringskringen, dan gaat de revolutie ook plaatsvinden in de dorpsstraat, in de steden. En dat vindt u ook in onze dagen tegenwoordig. Hè? Als de revolutie plaatsvindt in hoge kringen en regeringsomstandigheden en regeringsbezigheden. Gaat u dat vinden in de straten, in de huizen, in de gezinnen? Ach mensen, waar zijn we ver geweken? We zijn dicht in de revolutie terechtgekomen, tegen God en mensen. Er kunnen geen twee meer samengaan, ook in de kerk. Men heeft allemaal al een grond buiten Christus. Men is een wedergeboren christen. Men zegt geloof te bezitten zonder Christus te kennen. Ach, ook daarin is revolutie, tegen God en Christus. Want buiten de Heer Jezus is geen leven, maar eeuwig zielsverderf. Verstaan we dat? En als je die leer nog aanhangt, dat ziel nog door recht verlost wordt. Dat de eerste werkzaamheden zijn de werken der wet, die ons recht vernederen, verdoemen en veroordelen, opdat er plaats gemaakt worden voor die wetsvervullende zaligmaker, door zijn gehoorzaamheid, door leven en sterven, door offeranden, want dat bloed van Christus reinigt toch van alle zonden. Als deze leer voorgesteld wordt, zult u vele vijanden hebben. Dat is eigenlijk met David ook gebeurd, hè? Want u weet wat er gebeurde toen David gezondigd had met Bathsheba. Had de Heer tegen Nathan gezegd en zijn zonden zijn vergeven toen hij daar schuldenaar opnieuw voor de Heer mocht worden. En ik denk dat Absalom dat niet heeft kunnen verdragen, niet heeft verstaan. Dat hij zich daartegen keerde. Hij zegt, mijn vader die praat maar makkelijk. Die praat over de vergeving der zonden. Hè? En ik moet daar even... Weet je waarom? Wel, deze psalm zegt ergens... Absalom kwam nooit tot bekering, nooit tot schuldbelijdenis, schuldaanvaarding, oordeel eigenen. Nooit gekomen. Maar David wel, hè, dat vindt u in Psalm 6, hè, dan begint het al in zijn eigen leven. In Psalm 32 en Psalm 51, ach mijn geliefden. Dan wordt een mens was en dan mag de Heer doen met zulke ziel wat hij wil. Ach, hadden we er wat van mensen. Want ook van binnen is die vijand zo menigmaal tegen deze wegen in het werk. Maar de Heere gedenkt ons naar het vrije van zijn welbaren. Nou wel, David, die wandelt voor. En geliefden, daar ziet u dat die gaat geen enkel verderving is in het binnenste van hen. Bedrog wijkt niet van hun straat. Want het is, en dan het ergste, hè. David, die moet nou geslagen worden in het huis van zijn liefhebbers. Weet je wat nou de kerk moet gaan leiden? Die moet geslagen worden door de kerk. De ene broeder zal de ander overleveren. Ja, 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 ja. Wij bouwen vaak kerken, hè? Wij bouwen vaak kerken. Maar ach, maar ach, maar ach. Volk zei vroeger tegen me, zei dominee... Ach, moet ik ook maar niet zeggen, dominee, maar ja. Dan zeiden ze tegen me, man, je moet de volkdood nog sterven. Je hangt er nog aan. Ik las een prachtig boekje van Wichelhaus. Hij zegt, wat kan dat een tegenhouder zijn als je op dat volk... Oh, dat is een bevoorrecht volk, hoor. Maar God is jaloers op zijn eer. Wat kan dat een tegenhouder zijn in het geestelijke leven? Als ze om je nek gaan hangen. Als ze alles van je gaan verwachten. Hij zegt, oh, je mocht het dus afschudden, om God alleen over te houden in weg van nood en dood en zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. Maar geliefde vrienden, wij gaan verder. Hij zegt, het zijn mijn vrienden die het gedaan hebben, die met mij overlegden. Nou, dat was u, zie, dat was ook Absalom, zijn eigen kind. Tezamen hebben we in zoetigheid geraadpleegd. Wij wandelen in het gezelschap van het huis des Heren. Oh, ze gingen samen naar de kerk, hoor. Ja. En ze hebben samen in die kerk gezeten, hoor. Ja, ja, ja. Maar nu keren ze zich tegen David. Ja. Weet je waarom? Omdat David de leer leerde van de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat was die. Zijn hoop, dat eindigt hij ook in die psalm mee, maar ik zal op u betrouwen. Kijk, dat is genade. Zoals die is, hè. Niet vroom, niet goed oppassen. Heel zijn leven één breuk. Heel zijn leven getuigt tegen hem. En dan gaat God voor hem getuigen. Versta je dat, mensen? Wij denken dat we eerst voor God moeten getuigen en dan gaat God voor ons getuigen. Nee, nee, nee. De Heer gaat tegen ons getuigen om straks voor ons te getuigen. Hij gaat neerwerpen om te verhogen. Hij gaat onbekeerd maken om te bekeren. Die nou rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt. Dan gaat hij met zijn oordelen doortrekken over je natuur, over je verdorven natuur. Kijk, daar ga je de catechismus verstaan. Waarom moet de wet scherpelijk gepreekt worden? Om die te doen naar dankbaarheid. Nou, staat er niet hoor. Staat er niet hoor, mensen. Zeggen ze maar van. Is er geen dankbaarheid? Jawel. Maar moet ook nog verzoend worden, dankbaarheid. Weet je wat er staat? Opdat ik hoe langer hoe meer mijn verdorven natuur leren kennen. Toevlucht nemen tot Christus, door het geloven gezongen en zijn gerechtigheid. En dan vruchtbaar worden? Nee, en den Heilige Geest om vruchten te bidden. Ja, geliefde vrienden, het is uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, ook in het geestelijke leven. Maar voelt u wel, dan moet die kroon omgekeerd, omgekeerd en omgekeerd. Ik preek dat nou, hè. Maar als het gebeurt, doet pijn. En weet je wat pijnlijkst is? Dat vaak in die proef wegen Gods aangezicht verbergde. Totdat gekomen tot het einde van uw weg. En er een weg gebaand wordt buiten uzelf en in hem. Die zegt, ik ben gisteren en heden dezelfde. Tot, ik ken kinderen van God hoor. Ik ken kinderen van God. Een lieve vriendin in reizen. Vrouw Visser. Ja, nee. Vrouw Agenbrug. Maar zo is een visser, hè. En ach, de Heer had het tot ruimte gebracht, maar ze is in een weg van beproeving overleden. In een weg van grote beproevingen. Van kijk, alles wat God werkt, wordt beproefd, mensen. Dat komt in de diepte. Dat moet aan het einde gebracht worden, opdat geen bekeerd mens naar de hemel gaat. Maar een ellendige zonde rustende aan de borst van de zaligmaker. Rustende in zijn trouw en gerechtigheid. O, mensen. Dan moet er na de bekering nog een heel mens aan. Ja, en ik praat er nou over, maar het zijn pijnlijke wegen. Want we willen ons vlees zo graag bewaren. En we houden zo graag van onszelf en oh. En we zijn zo vroom geworden, totdat God ons goddeloos maakt. Maar goed, laat ons zien wat er gebeurt. David zegt, terwijl al die mensen tegen hem optreden, weet je wat hij dan zegt? Dat er in het verleden toch een ding gebeurd is dat God hem van de dood gered heeft. Hè? Er zijn dingen in je leven. Toen de Heer de schuld vergaf en dat vonnis des doods gebilligd mocht worden in je leven, geliefd. En je van de dood verloor, maar dat komt nooit meer uit je geheugen. Ach, als ik dat ogenblikje nog eens terugdenk. Wat mocht ik uit die diepte roepen, maar dat niet alleen. Wat dat billijke van Gods recht. Daar werd een stilte in mijn ziel geboren. En in die stilte kwam hij. Ja, ja, want hij komt in het zuizen van een zachte stilte, geliefd. Om mijn ziel in te nemen. En te doen rusten alleen op dat borgwerk van Emmanuel. Die zichzelf van de Vader openbaart aan zulke zondaren. En dat wist David, hè. Hij zei, Heere, dat heb je nou in het verleden gedaan. Maar dat niet alleen, hij zegt, je hebt me menigmaal bewaard, hè. Want de weg tot het koninkrijk was ook al een proefweg. Saul tegen hem. We leven er wel eens bij de volgende psalm nader op terug. Want oh, wat heeft hij een tegenstand gehad in de wegen die God met hem hield. Hè? Van mensen, van zichzelf. Ja, is de grootste vijand zijn van binnen, dat is waar hoor. Hij zegt, maar hij slaat toch. En hij zegt, de Heere die zal horen, want hij wijkt van hen. Want bij hun is geen verandering te vinden, geen bekering. Dat zijn mensen, zegt hij, die heel glad met je praten. In je aangezicht vleien ze je. Maar van achteren steken ze een dolk in je rug. Ja, kijk, dat zijn vaak kerkmensen. Hè. Oh, dominee, zo. En dan ben je weg, hè. En dan zeggen ze, oh, maar die man heeft toch helemaal niet goed gedaan. Oh, ja. Daar moet je maar op rekenen, hoor. Dat is een echte vrucht van de echte bediening. Moet je onthouden, hè. Dat is niet de Heer en naam, maar dat is dat voetstapjes drukken van Christus. Met hem lijden, met hem sterven. Met hem overwinnen, geliefd. Dan wordt hij verwinnaar in de strijd. En daarom zegt David, werp nou al uw zorg op den Heere. Ja, werp, hè. Dan zeggen ze, leggen maar af, mensen, werpen. Hè. Van je werpen, ja. Ach, kon ik het dus, van me werpen. Nou, David zegt, doe dat maar, zegt hij, werp het nou maar op den Heere. En weet je wat, de Heer zegt, wentel uw weg maar op mij, hoor. Leg ze maar op mijn kruiswonden, leg ze maar op mijn geslagen rug. Want door mijn striemen zult u genezen worden. Ik heb niet gezondigd. Maar ik draag dat van u en wegen, o mijn vader, voor mijn kerk. Opdat ze als heilige onberispelijk zullen voorgesteld worden. Op die grote dag van het koninkrijk waar ik mijn heerlijkheid zal openbaren, ach geliefden. Ja, dan eindigt diezelfde David, hij zegt, maar ik zal daarentegen op u vertrouwen. Kijk, we beginnen die psalm met een God die zich verbergt, hè. Maar dan komt hij uit het leven te spreken en zegt, ik ga toch op... Weet je wat, heel veel mensen willen op God vertrouwen als ze het zien. Maar weet je wat nou grote genade is, dat je op God mag vertrouwen en hem niet ziet. Die we nogthans lief hebben, zegt Paulus. Dat je op zijn woord mag leunen. Dat is genade. Dat je dat niet hoeft te verdenken in je leven. Dat diezelfde God getrouw zijnde. Getrouw blijft tot in alle eeuwigheid. Ik zal op u vertrouwen. Mijn lieve hoorders. Het was mij een weinigje vreugde. Om dat lieve woord Gods onder u voor te stellen in hem. Want David moet de voetstappen van Christus drukken, weet u. Hij is verworpen buiten de legerplaats. In zijn ambt profetisch, koninklijk en priesterlijk. Veracht en vertrapt, verworpen als een worm en geen man. Weet je waarom? Opdat David zalig zou door de predikanten nog bekeerd kunnen worden. Kinderen van God gerechtvaardigd zijnde nog rechtvaardig moeten worden gemaakt. In de zin van de oefeningen der genade. O zeker, dat is eens voor altijd gebeurd, dat weet ik wel. Maar in de ervaring, geliefden, waarmee we onze natuur er weer tegenkomen en onder dat kruis moeten leren buigen. Wat is dat een wonder als diezelfde koning zich opnieuw openbaart. En hij zegt dat ik ben gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Ik heb u voor een weinig tijd verlaten om u met eeuwige ontferming te ontvangen. Ik heb u voor een weinig tijd verdrukt opdat ge verhoogd zou worden. Mijn hand is een weinig op u geweest. Opdat ge vernederd zou worden mijn krachtige hand en ik u verhogen te zijner tijd. Ach, lieve vrienden, er komen geen grote mensen in de Heer. Ik moet nog denken van de poel. Als in die kerk in Ede daar die koster aan hem vraagt, hij zegt, wat zijn die balkonnen toch laag, wat zijn die toch laag. Daar moest er toch wat meer ruimte onder. Hij zegt, ach, poel, zei nee hoor. Hij zegt, we hebben een kerk van kleine mensen, zegt hij, en een grote God. Nou. En daar weet de Heer wel raad mee, mensen. Ik hoop dat je er ook iets van mag verstaan in je leven. Opdat het einde zij niet een bekeerde David, maar een zaligmakende God in Christus. Zijn naam, op u zal ik betrouwen. Weet je wat dat is? Stil worden. Wat God doet is altijd goed. Oh, wat zou je beste plek innemen vanochtend. Als je dat zou mogen zeggen, mijn lieve vrienden. In Nederland en waar ook in de wereld. God zegene zijn woord en hij doet u hopen onder zijn salaande hand, opdat hij u verhogen te zijner tijd en de eeuwige lof zou aanvangen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, o lieve Heer Jezus. Gij zijt die weg gegaan opdat ik achter u aan, hoor. Wij hoeven niet vooraan, die voetstappen mag leren drukken, om door dood, hel en nood heen, eeuwig zalig te worden, in de dag der heerlijke opstanding, de dag van de heerlijkheid van de koning der kerk, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, te mogen aanschouwen in heerlijkheid. Hij geeft het, nadat ge weinig tijds geleden hebt, want het is maar een verdrukkingje van 10 dagen, mensen, ach, en ik praat er nou over. Maar als die verdrukking daar is en de Heere zijn aangezicht verbergt en je zwijgend over de wereld moet gaan soms, dan is nog die God getrouw, hoor. Want hij geeft niet alleen het goede, maar ook het zure, als uit zijn vaderlijke hand. Hij zegen u allen en stel u tot een zegen. Gij verdrukt Sion, heb uw stenen sierlijk neergelegd, nog een weinig tijds. En de strijd is voorbij. En je zult uw vijanden zien. Ja, je zult zeggen, David was ook nog niet zo mooi voor zijn vijanden, hoor. Nee, want ze hadden tegen God gezondigd, voel je wel. zou ik niet aten die u aten. Dat liep niet over mensenliefde, het liep over godsliefde. Ja. En al degenen die zich nou tegen die God gaan verzetten, die zullen straks niet alleen God tegen hebben, dat is het ergste, en dan voor eeuwig. Maar ook dan valt Gods volk aan de kant van haar zaligmaker. Die zal moeten zeggen, ik heb niet gewild. En gij hebt niet gewild, ik heb gewild, gij hebt niet gewild. De koning over u zijn zal. En als een pottenbakkersvat zullen ze verslagen worden. Ach, hij geeft ons genade, lieve vrienden. En wij hopen elkander weer te ontmoeten op deze wijze. Een volgende keer mogen de Heer zijn dierbare woord zegenen. En gij die bedrukt zijt. En denkt dat God u verlaat, heb is niet waar hoor. Hij vernedert u. Om te zijner tijd u te verhogen tot heerlijkheid. Met Christus. Met en in Christus, de opgestaande, de heerlijke. Mogen de Heere zijn woord zegenen, laat ons eindigen met een gebed. Heere, hier zijn we dan. Een hoop ellende, dat zijn wij. Mensen die wel willen leven, maar niet sterven. Maar ach, als u nou in de dood overgegeven om dat sterfelijke van het leven te doen neerdalen. Dat is heiliging. Daar houden we niks over. Maar het hoeft ook niet, heren, want u bent aan alles. Ach, dan mogen we wel eens buiten onszelf geloven. Ja, niet us, dat is het leven. Want u bent buiten ons. Opdat we in u zouden zijn. En wie in Christus is, is toch een nieuw schepsel. Al gapen hel, duivel en wereld de maan en zijn eigen vlees bestrijden. U alleen, u loven we, gedenk uw volk, breidt uw koninkrijk nog uit, en dat alleen om Christus willen. Want het is zijn koninkrijk en het is niet van deze wereld. Die kennen die wegen niet. Die worden in die wegen niet, die komen niet tot bekering, tot verandering, tot vernieuwing. Nee, nee. Maar ach, heren, breng er nog toe. En dat kerkje dat nou verdrukt wordt, geeft ze nog een weinig te drinken van het water des levens. Om niet, opdat ze de dorst gelest hebbende, vrede met u hebben. En in druk en moeite wegen een oog door genade. Oog des geloofs mogen leren slaan op u alleen. Gedenk onze kinderen, de overheid, Nederland, Canada, waar we ook zijn in de wereld. Gedenk de kerk, heren. Die zich weer in zichzelf verkeert. De bekeerde man, de heilige, de verhoeven, de alleswetende. Verneder zonder uw krachtige hand, opdat u het alleen zij, u alleen. U loven wij, uit genade. Amen. Mogen God zijn woord zegenen. En we hopen elkander weer te mogen ontmoeten op deze wijze. Bij de volgende psalm. 56. Het zij zo.